Boendro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Ellen Egil. Daarnet de Kaseko medley van Tila Singa. Thelma Men, met de artiestennaam Tila Singa, was een basketbalspeelster en zangeres uit Suriname. Ze speelde mee in het nationale damesbasketbalteam en won als zangeres in 1971 het Nationale Songfestival. Zij is geboren op 24 juli 1951 en zij overleed op 2 april 2018 in Nederland. Haar muziekgenre was uiteenlopend van Afrikaanse muziek tot jazz en popmuziek. Wilt u meer weten over Thelma Men, de artiestennaam Tila Singa? Ga dan naar Wikipedia, google.com of vinden.nl. Programma's voor Boendro FM worden mogelijk gemaakt door ons ondernemersnetwerk Helen Gill en Friends. Daarnaast worden wij ondersteund door Plos Rustveld van Radio Viri FM, Hanna Belliot van Radio Aandeelhouderschap, Ramon Poupon van Radio Jamoreke en Roy Kaikusi Groenberg van Radio Frimangrong. Namens het bestuur van Boendro FM, hartelijke dank. Thelma Men, artiestennaam Tila Singa. De titel van deze song is Kaseko Medley.
Met dank aan Irwin Ment, die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om delen uit het lied Kaseko Medley van Thelma Men te gebruiken.
Boendro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen E. Gill.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Mijn naam is Shane Abtots. A B dot Z Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill.
Welkom in onze uitzending.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
To
Boekestein en de Wijk, 17 oktober 2023. Begaat Israël een fout? Wat is de wijsheid van een grondoffensief in de Gazastrook? Beluister verder in www.bnr.nl van 17 oktober 2023.
De wolf doet iets geks met ons, verdeelt ons in voor- en tegenstanders, zoals weinig andere dieren doen. In De Kwestie Wolf onderzoek ik, Mark Beekhuis, 5 verschillende manieren om naar de wolf te kijken. Zoek hem op in je podcast-app.
De Kwestie Wolf wordt mede mogelijk gemaakt door interprovinciaal overleg. Van, voor en door provincies.
BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Grootschalige bombardementen. Gevolgd door een geslaagde invasie. En al na 2 maanden de overwinning.
In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
De val van Saddam moest het Midden-Oosten voor iedereen veiliger maken. Maar de Amerikanen hadden geen plan voor wat daarna kwam. Het zette het land en daarna de regio in vuur en vlam. Totale dodental van de oorlogen als gevolg van 9/11, misschien wel 4,5 miljoen. President Biden heeft het allemaal meegemaakt en waarschuwde deze week de Israëli's.
After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost.
20 jaar na die fatale Amerikaanse aanval op Irak staat Israël voor een aantal van dezelfde vragen en als het niet oppast, dezelfde fouten. Hoe die te voorkomen bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen. Welkom.
Goeiedag.
Dag David. De Amerikanen hadden dus geen plan voor na de oorlog. Mm-hmm. Heeft Israël dat nu wel?
Wel, ik denk dat dat een van de grote vragen is. De vrees is dat ze geen echt plan hebben, want het is duidelijk dat de leiding, de noodregering, het is eigenlijk geen regering van nationale eenheid, het is een noodregering die zegt, ons politieke doel is Hamas te onthoofden, ervoor te zorgen dat die organisatie niet meer in staat is om dergelijke aanslagen uit te voeren. Ja, en eigenlijk willen ze gewoon binnentrekken in Gaza om die militaire operatie te doen, maar dan weer terugtrekken. En dan stelt zich inderdaad wel de vraag of je geen soortgelijk scenario zoals in Irak gaat krijgen. Met andere woorden, er is geen echte exit-strategie, zo lijkt het toch.
Ja, Rob, hoe kan Israël deze oorlog winnen als het niet weet waar het uit wil komen?
Nou ja, er is niet eens een strategie hoe je om moet gaan met de Gaza-strook. Militair gezien. We hebben daar deze week, vorige week hebben we daar vaker over gesproken. Ja, weet je, de stedelijke oorlogvoering, hoe je dat zou moeten oplossen. Ik bedoel, dat is gewoon, ja, in theorie kan het, maar in de praktijk is het een ongelooflijk moeilijke operatie. Dus ja, en wat zou je dan willen doen? Volgens mij kun je Hamas ook niet, en dat is de doelstelling, helemaal vernietigen. Het enige wat je kunt doen is om die organisatie een beetje kreupel te maken, maar meer ook niet. Wat denk jij, David?
Ja, dat denk ik ook. Er zijn wel een aantal indicaties als we zien wat Israël nu aan het voorbereiden is. Ze heeft 2 zones is aan het demarkeren, eigenlijk een militaire zone in het noorden en dan een andere zone waar dat dan al die mensen naartoe gevlucht zijn. We hebben zo wat geruchten gehoord, ze zijn wel niet helemaal bevestigd, dat deze noodregering zegt van na dit conflict zal Gaza een beetje kleiner zijn. Of men zal op een of andere manier ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld in Ashkelon, die Joodse stad ten noorden van Gaza, dat er daar geen raketten meer kunnen vallen. Maar waar we het niet over hebben, is dat de leiding van Hamas, dat die eigenlijk in Qatar zitten, en die zitten daar in hun luxe appartementen, die kunnen daar allerlei diplomatieke hoge vertegenwoordigers ontvangen. Vorige week nog de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik denk wel dat je in coördinatie met de Amerikanen daar eigenlijk iets moet verwachten. En als je iets wil doen ten aanzien van Hamas, dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Ik denk ook de vertraging die we nu zien, die heeft niet alleen te maken met het feit dat Joe Biden Israël bezocht heeft. Die heeft ook te maken met het feit dat er meer dan 200 gijzelaars zijn. En dat er eigenlijk binnen een bepaalde campagne, we zullen nog zien wat die militaire campagne zal zijn van Israël, dat er daaronder nog een andere operatie zal zijn, waarbij de Amerikanen wel, denk ik, een belangrijke rol zullen spelen. Namelijk om die gijzelaars te ontzetten. Maar de vraag is dan weer, hoeveel inlichtingen heeft men eigenlijk daarover? Ja, dat is de grote vraag. Hoeveel inlichtingen heeft men? Ik denk dat dat heel beperkt is.
Wat je dus eigenlijk ziet.
Heel beperkt. Bovendien, misschien één punt daarover. Sorry, Arjan. Niet alleen zijn alle gijzelaars in handen van Hamas, maar ook in handen van de islamitische jihad. Dus dat maakt het nog veel complexer.
Ja. Het punt dat ik wilde maken is dit: van alles wat jullie zeggen is waar. Er is geen exit-strategie. Het is heel zorgwekkend. Biden zegt heel mooi dat zinnetje: there's always a cost. Hè. Dat is bij dit soort dingen heel erg. De internationale publieke opinie gaat natuurlijk zich keren in de komende dagen. Nou, dat vindt niet in een statisch internationaal veld, maar in een heel erg zich sterk veranderde wereldorde. En dat vind ik, en daar moeten we misschien echt vooral ook over hebben. Ik vind het gewoon ongelooflijk om te zien dat dus China en Rusland gewoon voor de Palestijnen kiezen, ook de Global South. Hè. Dat betekent dus dat Amerika heeft zich verbonden met Israël en daarmee zich ook verbonden met de fouten die Israël gaat maken en ook het verlies aan de internationale steun.
Nu zoom je wel meteen heel erg uit. Ik wil het zeker over hebben, maar eerst nog eventjes het punt van die lessen van de eerdere Amerikaanse falen en misschien soms ook slagen. Wat betreft zo'n stadsoorlog, want dat hebben de Amerikanen natuurlijk ook gedaan in Mosul, in Raqqa, in volgens mij Fallujah. Dat belegerd daarin gegaan. Zijn daar lessen uit te trekken nu voor de Israëli's in Gaza?
Nou, het interessante is, kijk, Fallujah is uiteindelijk is dat gelukt na een jaar. Hè. Het was een verschrikkelijke operatie. Maar het verschil tussen Fallujah en de Gazastrook is, de Gazastrook kan je niet uit. Bij Fallujah kan je nog mensen verdrijven ook. Hè. IS is voor een deel natuurlijk ook daar gevlucht. Hè. En dat maakt het voor de internationale publieke opinie weer zo gevoelig. Want niemand vindt het natuurlijk een geweldig idee dat mensen naar het zuiden worden verdreven en daar vervolgens ook nog eens een keer gebombardeerd worden. En Egypte houdt het natuurlijk dicht. Dus dat is een groot verschil. Ook gevoeliger voor de internationale publieke opinie, lijkt mij, David.
Ja, er zit ook een politieke component aan. Hè. Specifiek voor de Irak-oorlog, Fallujah, Ramadi, dat waren allemaal Soenitische steden. De Soenieten zijn in de minderheid in Irak en die vochten vooral, denk ik, voor hun plaats in het nieuwe Irak. En als we dat dan een beetje dat projecteren op Gaza, dan is natuurlijk de vraag: wat is de politieke toekomst van de Palestijnen? En houden we rekening met de politieke complexiteit? Bovendien, stel dat Israël er dan weer terug uit zou gaan. Ja, wie gaat Gaza dan uiteindelijk besturen? Ja. Is er daar een plan voor? Ik denk dat dat er op dit moment niet is. Maar daar zien we, denk ik, al meteen, kunnen we al meteen wijzen op de pijnpunten die tot nieuwe drama's zullen kunnen leiden in de nabije toekomst.
En een aanvulling op je, David. Het is natuurlijk zo dat Hamas is natuurlijk Soenitisch, moslimbroederschap. Maar het is nu al zo dat de Houthis zijn Shiïtisch in Jemen, dat die dus 3 raketten hebben afgestuurd gisteravond. Dat betekent dus Hezbollah en Hamas kunnen het heel goed. Het is een Shiïtisch-Soenitische as is daar ontstaan. Terwijl David terecht zegt, in Irak was nog een tegenstelling Soenitische Shiïtische die hier niet is. Ja. Dat ook weer ongunstiger maakt voor Israël en voor de VS.
Ja, dat denk ik wel, want zoals Rob eerder aangaf natuurlijk, is het zo dat de Verenigde Staten zich nu wel heel erg committeert aan de zijde van Israël. Hè. Do your thing, hè. Dit is een 9-11 moment maal 15. Ja. Maar dat betekent ook wel, zeker aangezien door die aanval op dat hospitaal, die toch een beetje anders uiteindelijk is uitgevallen dan we dachten allemaal, dat er geen echte brug, politieke brug is kunnen gemaakt worden naar de Arabische landen. Biden heeft gewoon lippendienst gegeven, heeft gezegd, ja, de twee-staten-oplossing, maar daar moeten we het misschien straks over hebben. Ja, in hoeverre is die twee-staten-oplossing nog wel realiseerbaar op het terrein?
Ja. Kan de diplomatie hier nog iets bijdragen aan al dit geharrewar om het een goede richting in te bewegen? David, jij zei dat bijvoorbeeld over het feit dat het leiderschap van Hamas helemaal niet in de Gazastrook zit, maar in Qatar. Ik neem aan dat je met daar moet iets mee gebeuren, niet bedoeld Doha bombarderen.
Nee, iets mee moet gebeuren. Ik denk dat er al achter de schermen iets bezig is, met andere woorden, om een aantal reisbeperkingen, visa, dat zijn zo de klassiekers, hè, de toegang tot de financiële markt van die groep, wat te gaan beperken. Maar dan moet je ook gaan beginnen te wringen aan Qatar. En daar wordt het natuurlijk moeilijk. Maar ik denk dat men daar wel over nadenkt. Ja, in de bredere zin ja, moet er een vorm van plan komen voor Gaza. En je zag eigenlijk al een enorme armworsteling tussen Al-Sisi, hè, de Egyptische president, die zei van ja, maar zeg Israël, u wil dat die vluchtelingen naar onze woestijn komen. Misschien moeten ze maar naar uw woestijn tijdelijk parkeren, zodanig dat u uw militaire operatie kan doen. En nog een andere chantage, wederzijds bijna, was dat Al-Sisi die toegangspoort in Rafah eigenlijk niet wilde opendoen, omdat hij die humanitaire hulp die zich daar aan het verzamelen was, eigenlijk wilde gaan gebruiken als drukkingsmiddel op Biden. Want aan die andere zijde zaten daar Palestijnen die ook Amerikaans staatsburger zijn en die daardoor moeten. Dus je ziet een wederzijdse chantage en wederzijdse druk langs meerdere zijden.
We moeten misschien ook even uitleggen dat
Maar je moet wel een onderscheid.
Wacht even op. Al-Sisi heeft dus de moslimbroederschap zelf verslagen. Morsi, hè? Mm-hmm. Zit absoluut niet te wachten op Hamas, dat een spin-off is van de moslimbroederschap. Wat je ook moet bedenken, Al-Sisi werkt zeer close met Amerika samen. Er zitten allemaal jihadisten in de Sinaï-woestijn. Er worden vreselijke gevechten, waar je nooit wat van hoort, maar als je die verdiept wel, vinden daar plaats. Dus ze hebben absoluut geen zin in een vluchtelingenkamp, nog een tweede Nakba in waar vandaan dan aanslagen worden gedaan in Israël natuurlijk, en gaan zo maar door. Dus maakt het dus allemaal nog veel moeilijker. Het zit gewoon vast aan de Egyptische kant. En Egypte zegt terecht.
Nee, maar ik ben het daarmee eens. Hè? Maar je moet echt de situatie met Gaza, Hamas, die moet je loskoppelen van wat er op regeringsniveau gebeurt in het Midden-Oosten. Je moet het denk ik op verschillende niveaus gaan bekijken. Want Hugo vroeg net, ja, wat zijn nou de mogelijkheden voor de diplomatie? Ik denk met betrekking tot Hamas dat er weinig mogelijk is op dit ogenblik. Dat conflict moet bij wijze van spreken uitwoeden. En je moet er op een hogere niveau, op een regeringsniveau in de regio, moet je ervoor zorgen dat de boel niet compleet escaleert naar een grote oorlog in het Midden-Oosten. Dus dat zijn echt twee dingen die je op dit ogenblik moet doen. En dus wat je nu ziet, volgens mij, is dat Biden Israël steunt. Maar zegt van, hoor eens even, kijk wel even uit wat je aan het doen bent in Gaza. Want als dat fout loopt, dan ontstaat er die grote oorlog. Tegelijkertijd zit hij zich helemaal een slag in de rond te bellen met alle leiders in de omgeving om te vragen van, doe even kalm aan. Zorg ervoor dat je die proxies, die groepen die je onder controle hebt, bijvoorbeeld Iran, jij heeft niet gebeld overigens met Iran, maar dat terzijde, dat je die onder controle houdt. En laat je niet provoceren door dit soort proxies, zegt hij tegen andere regeringen. Ja. Dus je moet het echt, denk ik, uit elkaar trekken wat hier gebeurt.
Ja. Dit is eigenlijk het moment dat ik even een jingletje instart. Maar daar hebben we gewoon geen tijd voor. We hebben zoveel te bespreken. Dit is Boekerijn naar de Wijk. We praten met David Kriekemans over het Midden-Oosten. En Rob, je had het al over een risico van een regionale oorlog. Ik kreeg de indruk dat er toch serieus rekening mee wordt gehouden in Israël, in de Verenigde Staten, dat het overslaat naar Libanon.
Ja, dat lijkt me wel, ja. Je zou het kunnen omdraaien.
Nou, ik zie die kans voorlopig niet zo groot.
Maar als de invasie plaatsvindt,
te maken met het feit.
Maar als de invasie plaatsvindt en dat Israël de Gazastrook ingaat. Hè, en er vallen aan beide kanten, zowel bij de Israëlische soldaten als bij de Gazanen, heel veel slachtoffers. Dan heb ik het over tienduizenden. Hè, dan lijkt het mij onmogelijk voor Hezbollah om zich in te houden. Ook voor de geloofwaardigheid van Hezbollah.
Rob, jij ziet dat positiever
in? Ja, maar ik heb ook... Ik, Nou ja, kijk eens, ik heb ook gezegd van je moet ook militair gezien de strijd in Gaza onderscheiden van de strijd die mogelijkerwijs in Noord-Israël gaat ontstaan. Dat heeft veel meer trekken van een interstatelijke oorlog. En Hezbollah die gedraagt zich ook bijna als een statelijke macht. Omdat hij ook grote delen van Libanon onder controle heeft. En ook de wijze waarop ze optreden. Dat is ook anders dan in Gaza. Dat heeft ook veel meer weg van regulier optreden, wat ik daarvan zie, ook qua wapensystemen. De schepen van de Amerikanen, vliegkampschepen die daar liggen, die zijn denk ik vooral bedoeld voor Zuid-Libanon. Dus ik moet nog zien of Hezbollah dat aandurft. Terwijl ze dan het enorme risico lopen om vernietigd te worden. Ik moet dat nog zien. Misschien heb je gelijk, Arend-Jan. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat ik gelijk heb in dit geval. Want dat zou dus betekenen dat het niet compleet escaleert. Maar goed, ik bedoel, ik heb ook geen glazen bol, maar misschien
David het wel.
Ja, ja nee, maar we proberen wel te analyseren. Ik denk dat wat dat betreft, Rob, toch heel veel afhangt van het type militaire operatie dat we straks gaan zien in Gaza. Ja. Als dat een brute, zware operatie is waar al die reservisten, ja, die eigenlijk ook maar beperkte training hebben, hè, allemaal binnenrijden, ja, dan ga je enorme drama's zien. En dan denk ik dat we de politieke controle over die ontwikkelingen, ja, kunnen verliezen. Als, hè, dat weten we niet, de Amerikanen misschien toch hebben ingesproken op de Israëli om daar een meer, ik durf het bijna niet zeggen, chirurgische operatie van te maken, want chirurgisch zal zeer moeilijk zijn, maar die meer toegespitst, ja, te maken, dan denk ik dat we andere dynamieken zouden kunnen zien in de regio. Dus het is een beetje de hoop dat er, ik denk dat veel afhangt van wat voor type militaire operatie we nu straks gaan zien. Mm-hmm.
En de ellende
klopt,
is,
maar ik zat te denken ook aan de uitspraak van Biden. Van we moeten, jullie moeten de fouten die wij hebben gemaakt met betrekking tot, ja, 9-11 niet herhalen. Op welke fouten zou die eigenlijk doelen, Arend-Jan en David?
Nou ja, hij zegt als je dus zonder exit-strategie erin trekt, ik denk dat daar de parallel zit. Hè? Van je kunt wel, kunt die operatie wel doen, heb je dus toch wel het grote probleem dat een regionaal conflict ontstaat. Maar goed, wat ga je dan? A, is het mogelijk om Hamas überhaupt te vernietigen? Ik denk het niet, vanwege die paddenstoelentheorie. Twee, en als dat dan toch zou lukken, wat komt er dan na Hamas? Hè? En het zal ook echt niet zo zijn dat meneer Haniyeh in het gouden appartement in Qatar het allemaal gezellig vindt. Hè? En bovendien heeft Iran dan ook alle reden om toch wat te gaan doen. Hè? Dat vind ik dus het probleem. Aan alle kanten zie je escalatiemogelijkheden. En eerlijk gezegd, ja.
Maar aan alle kanten zie je ook diplomatieke druk om die escalatie te vermijden. En ook militaire druk van de Amerikanen. Tja, weet je, ja.
Misschien zou je het zo kunnen zeggen.
Dit is gewoon ongelooflijk gevaarlijk. Ja. En wij hebben daar geen antwoord op. Ja.
Die vliegtuigschepen zijn bedoeld als afschrikking. Hè? Niet afschrikking in de zin van dat je het daadwerkelijk gebruikt, maar dat je hoopt dat Hezbollah, nou laat dat maar niet doen. Maar het is heel wel, ik denk dat sowieso de Amerikanen geen enkele behoefte hebben voor boots on the ground. Daar hebben ze geen zin in. En twee, ze zullen ook zich drie keer bedenken voordat ze daadwerkelijk Hezbollah onder vuur nemen als het misgaat. Want als je dat doet,
zeker,
dan moet Iran ook iets gaan doen. En dan zit je dus
Maar jij weet net zo goed als ik, klopt, helemaal mee eens, Arend-Jan, maar je weet net zo goed als ik dat afschrikking alleen maar werkt als je de bereidheid hebt om ook die middelen in te zetten.
Ja, dus daar ben je ambigu over.
Ja, wat dat betreft zitten we denk ik op een enorm fijne lijn. Zoals aangegeven, het escalatiepotentieel is zeer groot en je kan allerlei scenario's bedenken. De kans dat er daar nog serieuze schermutselingen zullen zijn daar tussen Zuid-Libanon en Noord-Israël is denk ik vrij groot. En dan denk ik, dan hoop ik maar dat de Amerikanen in eerste instantie zich zullen inhouden om niet te reageren en de Israëli's dat dan maar te laten doen. Want anders inderdaad is de druk heel hoog op Iran om toch een bepaalde actie te voeren.
Ja, Arend-Jan, jij was 10 minuten geleden al via Rusland in China beland in die redenering. Dan heb je dus over de positie van het Westen in deze, ook kijkend naar de situatie in Oekraïne, zoals ik dat eerder van jou in onze updates heb gehoord.
Nou, ik vind het een prachtig voorbeeld waarbij je dus ziet dat het Westen nog meer aan invloed en macht verliest. Hè. Het is heel makkelijk voor Poetin en voor Xi samen om nu gewoon de Palestijnse kaart te spelen. Hier zie je dus gewoon dat Amerika en Israël zich in een heel lastig parket hebben geschilderd. Hè, waarbij ze de internationale publieke opinie vrij snel kunnen gaan verliezen. Dat patroon zag je al bij alle eerdere operaties in 2014. Maar dat is nu veel groter, omdat het om veel meer slachtoffers gaat.
Ja, dat is eigenlijk al een beetje gebeurd de afgelopen dagen. Niet alleen door de bombardementen van Israël, maar ook omdat in de schoot van de Veiligheidsraad er een ontwerpresolutie op tafel lag voor humanitaire pauzes die de Verenigde Staten
geblokkeerd
op zijn eentje heeft gevetoed. Ja. Dus heel dat verhaal van er moet een humanitaire pauze komen om de lokale bevolking te ontzetten, heeft Joe Biden van weggekeken en geeft eigenlijk toch een beetje carte blanche aan Israël, tot op zekere hoogte. Maar daardoor kan men inderdaad vrij snel internationale publieke opinie verliezen. En dat, die kans...
Nou ja, het is een comfortabele situatie voor Xi en Poetin. Hè. Die kunnen gewoon achterover hangen in hun stoel.
Tuurlijk.
Die hoeven helemaal niks te doen. Die kijken gewoon hoe het allemaal fout gaat in het Midden-Oosten. Hopen dat de Amerikanen nog meer in de knel raakt. Precies zoals Arjan dat net heeft gezegd. En komen dan als in ieder geval de morele overwinnaar uit de strijd.
Ja, en er komt nog wat bij dat de Fransen en de Ieren zijn natuurlijk traditioneel kritischer op Israël dan een land als Nederland bijvoorbeeld. Hè. Frankrijk heeft nu heel veel grote problemen met de eigen moslimpopulatie die erg kritisch op Israël zit. Dat leidt tot sluiting van vliegvelden en zo. Scholz is natuurlijk vanwege de geschiedenis zeer pro-Israël, maar er gebeuren in Berlijn de meest vreselijke dingen bij synagoges. Sunak heeft hetzelfde probleem. Dus ook hier, nou heeft Europa niet zoveel te vertellen in dit conflict, maar het is, ik vind Israël en Amerika eigenlijk eenzamer en eenzamer worden de komende dagen.
Ja, wat dat betreft denk ik toch dat we... Ja, wat is nu de les van de afgelopen tijd? De les is dat heel die normaliseringspolitiek, hè, waarbij dat Israël zijn diplomatieke relaties ging normaliseren met andere landen in de regio, terwijl het eigenlijk tegelijkertijd met z'n allen de Palestijnse zaak negeerde, dat eigenlijk niet meer kan. En dus is denk ik de enige manier om hier uit te geraken... ik denk niet dat er een militaire weg is om Hamas helemaal uit te schakelen.
Dat denk ik ook.
Eigenlijk moeten we terug naar de essentie, namelijk wat moet er nu gebeuren met het Palestijnse vraagstuk?
Ja, en wat dat betreft ben ik weer een heel klein beetje optimistisch, wat zelden voorkomt. Kijk, wat de politiek van Netanyahu is geweest, ik verdeel Fatah en Hamas, en daarmee voorkom ik een Palestijnse staat. Het was helemaal van de tafel verdwenen. Nou, Israël heeft nu alles geprobeerd, inclusief de militaire oplossing die ze nu gaan proberen. Die zal ook niet werken. Heel misschien komt het uiteindelijk toch tot het inzicht dat ze terug moeten gaan naar die twee-staten-oplossing. En het is ook niet ondenkbaar, hè? Dus een corridor tussen de Gaza-strook en de Westbank. En natuurlijk, dan moeten daar dan swaps plaatsen. En ik weet dat er in Israël er grote bezwaren tegen zijn. Maar er zijn ook mensen in Israël die zeggen van, nou, we hebben alles geprobeerd, het werkt niet. Laten we dan nog eens gaan nadenken over een twee-staten-oplossing.
Bij een heel klein beetje optimisme is mijn gewoonte om meteen af te ronden. Dan gaat iemand anders weer zeggen dat het toch weer helemaal misgaat. Althans, op de radio ronden we af. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinaandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En ik heb van Bruce W. een vraag die is typisch voor Rob, want die gaat over kernwapens. Bruce zegt, Israël heeft kernwapens. Nucleaire wapens hebben Syrië en Egypte niet weerhouden om een oorlog tegen Israël te beginnen in 1973. Waarom niet? En in hoeverre schrikt het Libanon, Hezbollah, Syrië of Iran nu wel af om zich te mengen in een conflict?
Nou, kijk, je zal die kernwapens nooit snel inzetten. Een kernwapen is afschrikking. En het duurt even voordat je denkt van, maar nu moet het echt gewoon gebeuren, omdat ik op het punt van verliezen sta. Dat was niet het geval in 1973. En dat is, dat zou nu wel het geval kunnen zijn als er een meerfrontenoorlog wordt gevoerd. Eén in Gaza en de andere tegen Libanon en ook tegen strijders die komen uit Syrië. Dus op een gegeven moment, als je echt helemaal in de knel zit, Dan heb je gewoon geen andere keuze om dat te doen. En dan Gaza, die leent ze dat totaal niet voor. Voor dit soort afschrikkingsdenken. Maar Zuid-Libanon wel. Omdat Hezbollah toch veel meer statelijke trekken heeft dan wat er gebeurt in Gaza met Hamas. In Gaza voer je militair gezien een counterinsurgency-operatie uit. Dat is een operatie tegen opstandelingen, in dit geval in steden. Tegen Hezbollah heeft het gewoon heel andere karakteristieken. En daar, in mijn optiek, werkt afschrikking daar veel beter voor. Ik heb al eerder gezegd, die Amerikaanse oorlogsschepen die geparkeerd zijn in de Middellandse Zee, die zijn ook daarop gericht, niet op Hamas.
Mm-hmm. Gerard Gatenau wil specifiek van David Kriekemans graag weten of een twee-staten-oplossing nog realistisch is en wie de Gazastrook moet gaan managen. Nou, David.
Ja. Dan gaan we direct naar de politieke essentie. Het grote probleem van een mogelijke twee-staten-oplossing is dat onder andere de Westbank een Zwitserse kaas vol met gaten is. Hè. Dus dat er ondertussen die regering Netanyahu, maar ook andere regeringen, verder zijn gegaan met de settlements. Dus als we echt in exclusieve territorialiteit denken, ja, dan zou je eigenlijk al bijna tot de conclusie kunnen komen dat sommige van die gebieden weer terug door de Israëli's ontruimd zouden moeten worden. Je moet dus een bepaald traject in gang zetten. Een andere vraag is wat met betrekking tot Gaza. Ik heb daar ook wel een originele oplossing voor.
Oh,
als we er diplomatiek willen uitgeraken. Wel, ik was een tijdje geleden aan het denken, nog voor dit conflict. Er is natuurlijk nog altijd een slapend orgaan bij de Verenigde Naties, zijnde de Trusteeship Council.
Oh, ja.
En dat is een interessant verhaal, namelijk dat zijn een aantal gebieden geweest, hè, die na de Tweede Wereldoorlog aan de VN zijn toevertrouwd geweest, die dus beheerd zijn geweest, maar die zijn allemaal wel onafhankelijk geworden. En de laatste was denk ik Palau in 1994, die dat orgaan slaapt. Maar je zou ook kunnen zeggen, we beslissen bij deze om Gaza te besturen vanuit de Trusteeship Council. Nadeel is wel dat natuurlijk die andere grootmachten, ook onder andere Rusland en China, mee aan tafel komen. Maar je krijgt wel de belofte, eigenlijk de impliciete idee, dat uiteindelijk er een VN-geleid traject zou komen voor de Palestijnen en dat er na een eliminatie van Hamas, dat er een soort van traject zou komen. Maar natuurlijk, de vraag is of dat allemaal wel politiek haalbaar is. Maar je moet op een of andere manier iets gaan doen met het politieke vacuüm dat straks dreigt in Gaza. En het is eigenlijk maar de vraag of dat die Palestijnse autoriteit, Fatah, Mahmoud Abbas, die man is oud, die is eigenlijk ook corrupt. Enfin, is die wel nog in staat om dat te dragen? Een andere bijkomende voorwaarde die noodzakelijk is om een dergelijk traject te kunnen hebben, is dat de meer gematigde krachten, zowel langs de Israëlische als langs de Palestijnse zijde, en legitieme krachten aan zet kunnen komen. En dat is nu net, daar hebben we nu net het meest ingewikkelde moment voor om zo. Dus dat kan alleen maar via een traject, denk ik. Dus u ziet, er zijn heel veel
interessant hoor, wat je zegt. Weg. Volgens mij is dat ook voorgesteld in 1999 met betrekking tot Kosovo. Maar dat is toen ook niks geworden. Maar die gedachte is toen ook geopperd om. Exact.
Mm. Ja. Nu we toch oplossingsgericht bezig zijn, een lange maar geïnspireerde vraag van Frank Jansen. Die zegt, zou het mogelijk zijn dat één of meer charismatische, verbindende figuren opstaan die een nieuwe staat opricht onder de naam Verenigde Staten van Mid-Eurazië? Israëlieten, Palestijnen, iedereen mag overal wonen, naar Nederlands en of Singaporees voorbeeld. Mogen alle geloven beleden worden, synagogen, moskeeën, kerken, tempels mogen vrijelijk gesticht worden met slechts één beperking, jouw vrijheid. Mensenrecht kan uitgeoefend worden zolang het andermans gelijke recht niet beperkt. Immers Joden, Christenen, Islam enzovoort. Hetzelfde boek klinkt utopisch, maar zou vreedzaam en gelijkwaardig samenleven kunnen.
Het is een prachtige gedachte.
Volgens mij is dit plan al gelanceerd door John Lennon in Imagine.
Ja. Maar het probleem is, het demografische overwicht van de Palestijnen zou dan dus de Israëlische democratie onder druk zetten. Kijk, Israël heeft gekozen voor een Joodse staat. Hè? Dat is in 1948 gebeurd. Mm-hmm. En dat betekent dus dat ze niet willen hebben dat er straks een meerderheid van Palestijnen de dictatuur van de meerderheid in het parlement zou kunnen doen. Dus dat station is gepasseerd. Bovendien, de haat is nu zo groot aan beide zijden dat het me heel verstandig lijkt om een beetje een eigen staat te hebben en een beetje achter een muur te gaan zitten. Het klinkt een beetje flauw, maar dat denk ik wel dat het dat moet worden.
Ja, maar ik bedoel dat iedereen in peace en vrede en al die religies met elkaar in peace en vrede zouden gaan leven. Ik geloof niet. Ik herinner me dat jaren geleden was ik hier in Israël bij een bijeenkomst met allemaal religieuze leiders uit de regio. En ik ging daar weg. Ik ging er eigenlijk nog somberder weg dan dat ik er naartoe kwam. Ik dacht, dit wordt helemaal niks. Dus ik zou niet weten hoe je die verschillen zo makkelijk kunt overbruggen.
Alleen al die Al-Aqsa-moskee, de plaats daarvan in de rampzalen.
Wat Arend Jan aanhaalt, die demografische factor is bijzonder belangrijk. Ja. En zelfs in een twee-staten-oplossing is dat een probleem. Ja. Omdat de demografie van de Palestijnen, die zal, er zijn allerlei projecties over, die zal aanzienlijk nog verder toenemen. En die van de Israëli, maar slechts in zeer beperkte mate. Dus je voelt daar eigenlijk al bepaalde krachtsverhoudingen, waarbij het voor Israël een beetje erop of eronder is, in het frame althans dat Netanyahu gebruikt. Hè?
Ja.
Want ik denk dat die liefst, dat hebben we eigenlijk al gezien, een aantal van die Palestijnen naar elders wil wegjagen.
Oké, het John Lennon-initiatief gaat het niet worden, Frank. Dan heb ik hier tot slot nog een vraag voor wie zich eraan wil branden. Van Roel Elsinga, die vraagt: waarom in Oekraïne een bezetting helpen bestrijden en in Gaza vooral de bezetter helpen?
Ja, dat is een hele pijnlijke vraag.
Ja.
Nou, het is heel simpel. Want ik denk dat je objectief kan vaststellen dat de Israëlische bezettingspolitiek, of politiek ten aanzien van de bezette gebieden, er eentje is geweest van de voldongen feiten. Het is in strijd met internationaal recht. En je moet dus ook niet verbaasd zijn dat de moslims over de hele wereld daar zeer verontwaardigd over zijn. En wat ik zelf altijd tegen mijn Joodse vrienden zeg: dit is geen duurzame oplossing. Het is niet legitiem en het leidt dus tot aanslagen. En alles wat we dus nu hebben, zo'n militaire operatie waar heel veel mensen doodvallen, liever een twee-staten-oplossing. En als we dat eerder hadden gedaan, hadden we al die militaire ellende kunnen voorkomen. Maar ja, de Israëli's voelden zich onschendbaar, als het ware, met het Iron Dome. En dat was dus niet waar. Dat was niet zo dat ze onschendbaar waren. Onaantastbaar waren.
Ja.
Richard Haas heeft nog enkele dagen geleden van de Council on Foreign Relations, de voormalige voorzitter, heeft nog een interview gegeven waarin hij zei: wij Amerikanen hadden eigenlijk meer druk moeten uitoefenen op de Israëli om die politiek van voldongen feiten toch wat in te perken.
En dat is niet gebeurd, ook een beetje door de Amerikaanse politieke situatie, hè, met de IPACs, maar ook de evangelicals dus dat is de Israëlische lobby.
Nou, dat speelt ook Rusland en China weer in de kaart, hè, waar we het over hebben gehad.
Absoluut.
Die kunnen op deze manier echt in ieder geval, wat de uitkomst ook is, kunnen een morele overwinning gaan claimen, zeker als ze zelf niks doen.
Net zoals met Irak en Afghanistan hebben ze dat ook gedaan.
Ja, maar misschien dat aan het uiteinde van deze ellende, zoals jij zegt, Arend-Jan, toch het sprankje hoop is dat men tot de conclusie komt dat het niet anders kan dan toch zoeken naar een politieke oplossing voor de Palestijnse kwestie.
Kijk, Netanyahu is politiek weg straks. Hè? Dat is volstrekt duidelijk. Die heeft geen veiligheid kunnen bieden. Nou, misschien komt er dan ruimte voor mensen die zeggen: we hebben alles geprobeerd, het werkt niet. Militair hebben we het ook geprobeerd, maar we kunnen Hamas niet helemaal vernietigen. De hele internationale wereld is tegen ons. Misschien moeten we nu toch echt naar een twee-staten-oplossing. Met allemaal veiligheidsgaranties voor Israël. Met muren omringd en zo. En weet ik allemaal wel niet. Lijkt mij beter dan de weg die we de afgelopen jaren hebben gedaan.
Misschien komt het ooit nog goed. Alleen voorlopig niet. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan David Kriekemans. En fijn weekend. Arend-Jan, voordat je weggaat, had jij al meegekregen dat Boekestein en de Wijk opnieuw is genomineerd voor de Dutch Podcast Award?
Echt waar? Weer?
Ja, net als vorig jaar, toen we hem hebben gewonnen. Maar één slecht nieuwspuntje. Ik zag dat ze aan het reglement hebben gemorreld.
Niet gunstig voor ons.
Nee, want Eerst waren die categorieprijzen een soort mengeling van juryprijs en publieksprijs. En we hadden toen de jury tegen ons. Maar die zijn overstemd door de Boekenstein en de Wijkluisteraar. Nu zijn die categorieën, wij zijn dan categorie dagelijks podcast, alleen maar aan de jury om aan te wijzen. En we hebben die jury, die hebben we dus tegen ons.
Dan heeft het geen zin om mee te doen.
Behalve, er is nog één kansje voor ons. Er is ook een publieksprijs.
Aha, ik voel hem.
En als onze luisteraars ons opnieuw willen redden, dan kunnen ze eventjes naar podcastawards.nl en die jury wegstemmen en zorgen dat Boekenstein en de Wijk weer bovenaan komt.
Luisteraar, we zijn niks zonder jullie.
De samenleving schreeuwt om de juiste keuzes. Van mensen, van organisaties. Keuzes die niet alleen jouw toekomst, maar die van iedereen bepalen. Je kunt toekijken of bijdragen. Hoe groot wordt jouw rol? TIAS, School for Business and Society, voor leiders van morgen. Kijk op tias.nl.
Sitting here in limbo, and I know it won't be long.
Een fragment uit de Kassikometrie van Selma Kirasumba. Mens, wondroef en kunt u beluisteren via salto.nl, Radio Caribbean FM.
Sitting here in limbo, and I know it won't be long. Ooh, say I'm sitting here in limbo, like a bird without a
Sitting
song.
Here in Limbo by Tuck and Patty. Writers, Jimmy Cliff and Guillermo Bright Plummer.
Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Sitting here in limbo, waiting for the dice to roll. Say I'm sitting here in limbo, got some time to search my soul. Resistance, but I know that my faith will lead me on. Say, I don't know where life will lead me, but I know where I'm been. And I don't know where life will show me, but I know what I've seen. I'm trying my hand in love and friendship. Oh, some of them have passed along, saying, this little girl is moving on. Oh, oh, I'm sitting here in limbo, waiting for the tide to flow. Oh, I'm sitting here in limbo, and I know in my heart that it's time for me to go. Hey, well, there. Putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Ooh, yes, my faith will lead me on. You say, I don't know what life will show me, but I know what I've seen. And I can't say where life will lead me, but I know where I've been. I tried my hand in love and friendship, or oh, sometimes it passed along. Do you know that this little girl is moving on? Say, I'm moving on now, sitting here in limbo. And I know it won't be long. Oh, it really won't be long that I'm sitting in a limbo. Hey, yeah, I'm sitting here in limbo. Oh, like a bird without a song. Oh, a song just sing like a bird without a song. Do you know that they're putting up resistance? But I know that my faith will lead me on. I know my faith will lead me. I know my faith will lead me on. Say, do you know they're putting up resistance? But my faith is gonna lead me on. I know my faith will lead me on. Say, my faith will lead me on. Sitting in limbo.
I'm sitting in limbo. Yeah, it won't be long now. That I'm sitting in limbo. Say, it won't be long. No, 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 no. That I'm sitting in a limbo. Say, I know it won't be long. No, 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 no. I'm sitting in a limbo right now. But it won't be long. That I'm sitting in limbo now, now. That I'm sitting in limbo, say, now, now. I know my faith's gonna lead me, say. I know my faith is really gonna lead me on. I know my faith will lead me, say. I believe that my faith will lead me on. I know my faith will lead me on. I know my faith will lead me on. I know my faith will lead me on. Won't be long that I'm sitting.
When you were born into this world, your mom and dad saw a dream fulfilled. Dream come true, the answer to the prayer. You are to them a special child. You gave them joy every time you smiled. It's time you cried, they're at your side to care. Child, you don't know, you'll never know how far they'd go to give you all their love can give. You see, it's true, and God, it's true, they die for you if they must to see you live. How many seasons came and went. So many years have now been spent, for time ran fast, and now at last you're strong. Now what has gotten over you? You seem to hate your parents too. Speak out your mind, why do you find them wrong? Child, you don't know, you'll never know how far they'd go to give you all their love can give. To see you through, and God, it's true, they died for you if they must see you live. And now your path has gone astray. Child, you ain't sure what to do or say. You're so alone, no friends are on your side. And child, you now break down in tears. Let them drive away your fears. Where must you go? Their arms stay open wide. Child, you don't know, you'll never know how far they'd go to give you all their love can give. To see you through, and God, it's true, they die for you if they must to see you live. Child, you don't know, you'll never know how far they'd go. Give you all their love can give. To see is true, and God, it's true, they die for you if they must to see you live.
Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Heard West African percussion used for this program by Bontroe FM. West African percussion used for this program by Bontroe FM.